Ik ben Gods wonder. Wonderbaarlijk. Zo heeft God ons gemaakt. Naar zijn beeld en gelijkenis. Dus u lijkt ergens op. U kent hem, het lijkt nergens op. U lijkt ergens op. Op onze schepper. Innerlijk, hè? God is geest, dus uiterlijk zijn we allemaal verschillend. Innerlijk bent u in aanleg geschapen naar zijn beeld, enkel goed en enkel liefde dus. Er is hoop. En er is soms ook een hoop te doen. Naarmate ik langer christen ben, dringen sommige dingen eindelijk tot me door hoe God het bedoeld heeft. Zo af en toe kom je ook als woorden tegen in de Bijbel of in het volle evangelie, nou ja, die ik soms bijna gedachteloos zeg of doe, totdat ik me op een gegeven moment wel eens afvraag, wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, makkelijke dingen, daar kun je het natuurlijk over hebben, maar ik kwam pas iets tegen want ik dacht, waar ben ik aan begonnen? Ik weet niet of u dat wel eens heeft, dat u denkt, waar ben ik aan begonnen? Nou, de beste manier om verder te komen is, dat u er verder mee gaat. Als u zich bekeert, bent u een kind van God, dan bent u eraan begonnen. Maar de bedoeling is dat u een zoon van God wordt. Dus wat kwam ik tegen? Het woord verheerlijken. Zelfs in een lied net, als u heeft meegekeken, stond er iets over heerlijkheid. En ik dacht, wat is dat nou eigenlijk, verheerlijken? En Gods heerlijkheid, hoe breng je dat nou toch onder woorden in een toespraak hier? Nou, ik ga mijn best doen, maar dat is natuurlijk altijd maar een klein stukje van Gods heerlijkheid. Want die is zoveel groter en meer dan wij met elkaar nog kunnen bidden of beseffen. Maar soms heb je wel eens een lied of een melodie waarvan je denkt, ja, zo had ik het onder woorden willen brengen. Dus ik ga beginnen met u een filmpje te laten zien over verheerlijking. Ik denk dat u een deel van de tekst kent, misschien helemaal. Ik dacht bij het tweede stukje, oh, wat hebben ze er nou van gemaakt? Maar wel in de goede zin dat ik dat zo. Die moeten wij in Den Haag ook maar erin stoppen, deze tekst. Dus u krijgt eerst een filmpje te zien en daarna gaan we verder. Daar nog aan toevoegen, hè? Toch? Ik weet niet wat het u doet, maar toen ik dit tegenkwam, dacht ik, nou, geweldig, toch? Niet alleen de woorden, maar de melodie. Nou ja, dat die mensen blij van hart dit zingen, niet omdat ze de tekst kennen, maar omdat het uit hun hart komt, hè? Dus ik ga u hopelijk iets vertellen, ja, uit mijn hart, maar vooral uit het hart van de Heer. Verheerlijken. Ja, wat is dat? Ik probeer tegenwoordig altijd eerst maar zelf na te denken, wat is dat? En dan denk ik, heeft een ander er wel eens iets over gezegd of geschreven en zit daar nog extra inspiratie in? Dus toen ik het voor mezelf op mijn rij zette, dacht ik, nou, van mij zijn het in ieder geval twee dingen. Eén, en dat vind ik nog het meest belangrijk, God de eer geven, de aanbidding, diepe respect voor hem, omdat hij u en mij alles heeft gegeven uit genade, uit liefde voor u, voor mij. Hele lange zin, lijkt Paulus wel. Dus nog een keer, God de aanbidding geven, diepe respect en ontzag voor hem. Hij heeft u en mij alles gegeven uit liefde en uit genade. Nou, als je daar niet blij van wordt en denkt, alle eer aan hem. En het tweede, om het maar praktisch te maken. Laat het, Gods heerlijkheid, nou blijken uit hoe u leeft. Hoe ik leef. Het wat u doet. In de Bijbel, Mozes, Exodus 33, toen hij van de berg afkwam, straalde hij van Gods heerlijkheid. Nou, u en ik nog, hè. Hoef je de berg niet voorop, hè. Wie straalde er nog meer van Gods heerlijkheid? U kent dat verhaal vast wel, ik ga er zo nog wat over zeggen. Jezus Christus bij de verheerlijking op de berg. En want die Mozes was natuurlijk een, hoe noemen wij dat, archetype, oere, voorafschaduwing van Jezus. Dus, en hoe komt dat, dacht ik. Kijk, Mozes die vraagt om Gods heerlijkheid te zien. Nou, dat kan ten dele, hè, in de wereld van het oude verbond. Jezus straalde van Gods heerlijkheid en ik dacht, ja, kijk, die twee, Mozes en Jezus, zijn heel dicht bij God zelf geweest. En hoe dichter u bij God zelf bent, hoe meer u gaat stralen van zijn heerlijkheid. Nou, verheerlijken, wat is dat? Als de PowerPoint aan kan, of moet ik zelf nu zo'n knopje indrukken? Ik ga een knopje indrukken. Die 14 woorden die hier staan heb ik niet verzonnen, die kwam ik ergens tegen. Ik zeg ook niet dat ze allemaal kloppen. Maar een aantal van die woorden die gebruiken wij zelf. Hè. Een aantal dacht ik, oh, hè, aanbidden, nou dat zeggen wij hier. Kronen, loven, prijzen. Dit dacht ik, nou, nieuw woord voor me, maar ik snap het wel, er zit het woord glorie in. Hè. En misschien zegt u wel, nou, ik kan nog wel een paar andere woorden verzinnen die wat mij betreft ook verband houden met verheerlijken. Dus dit is gewoon om uw gedachten, als ze al niet aanstonden, even op gang te helpen. Ik dacht ook, want deze lijst was in het echt nog veel langer, het valt kennelijk niet mee om uit te leggen wat het is. Hè? Ik heb trouwens altijd bewondering van mensen die in weinig woorden veel zeggen. Je hebt ook mensen die in veel woorden weinig zeggen. Ik zit er een beetje tussenin, geloof ik. Ja. Nou, ergens kwam ik tegen, verheerlijken is iemand heel erg bewonderen. Toen dacht ik, hé, dat is mooi, daar zit het woord wonder in. Godswonder, begon ik mee. Verheerlijken. Iemand die God verheerlijkt, aanbidt hem, vereert hem. Verheerlijk ook de goede dingen. Je hebt ook mensen die geweld verheerlijken. Hè? Om maar eens de andere kant van de medaille te vertellen. Dus u krijgt van mij alleen de goede kant van de medaille te horen. Nou, verheerlijken. Kijk. Hier begint het mee, hè? Verzoend met God, u en ik, door uw geloof in Jezus Christus. Dat rechtvaardigt u. Hè? Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Iemand heeft er op zijn manier over nagedacht en zegt, het gaat, heb ik er maar boven het in stapjes. Als je een kind van God bent geworden met dank aan Jezus Christus, dan krijg je daarna in je leven een proces van heiliging, reiniging. Nou, steeds meer op Jezus gaan lijken. Nou, dan kun je een poosje mee bezig zijn, meestal je hele leven. Hè? Totdat je er bent of zo. Waar ben je dan, denk ik dan? Degene die het plaatje heeft gemaakt, nou, die heeft dan een uitspraak van Paulus erin gezet. Hè. Ik ben nog niet volmaakt, maar ik jaag naar het doel en de prijs. Echt, nou, heerlijking, volmaakt geworden. Nou, denk er maar eens over na. Ik vond het wel een aardig stappenplannetje, zeg maar. En ik hou steeds meer van plaatjes. Dit plaatje is te snappen. En volgens mij werkt het hier net als bij ons in Den Haag. Dat kunt u allemaal nakijken op de site. Dat kunt u iets mee doen. Nou. Kijk. Ik zei wel iets over de verheerlijking op de berg. U snapt natuurlijk wel wat dit voor moet stellen. Als u het verhaal niet kent. Degene die het plaatje maakte heeft gedacht. Zo moet Jezus er toen ongeveer uitgezien hebben. Met links en rechts Mozes en Elia. En dit zijn natuurlijk Petrus, Johannes en Jacobus. Nou, ik laat deze even staan. Intussen vertel ik er iets over. Kijk, ze noemen het ook wel, dat vind ik mooi, de gedaanteverandering van Jezus. He, want er staat he, dat ze zijn gedaante, zijn aangezicht, voor hun ogen zagen veranderen. Ik vind het mooiste altijd kleine kinderen, die dan iets meemaken wat ze heel bijzonder vinden, dan zie je ze helemaal gaan stralen, toch? Iets wat ze helemaal geweldig vinden, wat ze ontdekken, dan ze stralen. Als je volwassen wordt, leer je dat soms een beetje af. En dus wat dat betreft zou ik zeggen, word als een kind en ga nou gewoon weer stralen. He? Ja, de verheerlijking op de berg. Voor de mensen die zeggen, komt er nog een bijbeltekst? Ja, nu. Dat verhaal van de verheerlijking op de berg staat in 3 evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas. Ik vertel u een paar versen uit Lucas, voor de mensen die het willen nalezen. Dat staat in Lucas 9 vanaf vers 28. Want er staat, he, Jezus nam Petrus, Johannes en Jacobus mee een berg op om te bidden. En er staat, terwijl Jezus bad, veranderde zijn uiterlijk van gezicht en zijn kleed. Werd blinkend wit, he, vandaar dat die man die de plaatje heeft gemaakt dacht, nou dit moet blinkend wit zijn. Nou, dan staat er, dat weet u wellicht wel, he, er spraken twee mensen met Jezus, Mozes en Elia. Ik dacht altijd, hoe weten ze dat nou? We hadden nog geen foto's. Dus we hadden geen YouTube, geen internet. Dus hoe wisten ze nou dat er Mozes en Elia waren? Hoe zagen die er dan uit? Maar weet u wat erachter staat? Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen. Dan zie je er misschien toch wel anders uit. En voor de mensen die dat nog niet weten. Kijk, Mozes en Elia staan natuurlijk symbool voor de wet. Hè? Mozes en Elia voor de profeten. En in de gereformeerde kerk waar ik ooit enigszins ben opgevoed, werd dat elke zondag voorgelezen. Aan deze twee hangt de ganse wet en de profeten. Dus Mozes en Elia staan symbool voor het oude verbond. Daarom waren het die twee en niet een paar anderen. En vervolgens staat er nog, degenen die bij hem waren, werden door slaap overmand en konden nauwelijks wakker blijven. Dat moet u niet hebben tijdens een preken. Deze drie trokken echt intensief met Jezus op. En ik weet niet wat er gebeurd is met ze, maar ik denk, joh, daar heb je toch wel iets gemist. Als je zo'n bijzondere gebeurtenis, hè, dat Jezus verheerlijkt wordt. Ik kan het me niet voorstellen, ik zeg niet dat ik niet in slaap gevallen zou zijn, weet ik veel. Maar dan denk ik, oh, blijf nou wakker. Niet alleen letterlijk lichamelijk, maar blijf nou wakker in de geest als de dingen gebeuren. Maar goed, ze zagen zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Toen die twee afscheid van hem begonnen te nemen, Mozes en Elia, waarvan ik dan denk, ook dat staat er wel heel bewust. Het oude verbond is voorbij, het nieuwe is gekomen. Daarom namen ze afscheid. Dan zegt Petrus tegen Jezus, nou dat is eigenlijk wel goed dat we hier zijn. Zullen we drie loofhutten maken. Hè. Hij kende dat natuurlijk van het loofhuttenfeest, als u dat weet. Hè. Vier stokken, tentdoek eroverheen in de woestijn. Eigenlijk met hele minimale middelen gewoon leven zoals God het bedoeld heeft. Nou, daar had Petrus wel eens meer een handje van. Hij bedoelde het goed, maar de geestelijke wereld ontbrak nog een beetje. Dus die dacht, ik ga zo'n loofhut maken of zo. En net zoals hij ook wel eens dacht, nou, op zijn manier had hij de Heer van harte lief. Maar hij deed het wel vrij natuurlijk, zo af en toe. En dan staat er dat er een wolk kwam en dat ze Mozes en Elia de wolk zagen binnen gaan. Wolk, een beeld van de gemeente van Jezus Christus. Nou, van Mozes staat er, hè, dat ze zijn graf niet hebben gevonden tot op de huidige dag. Hè. En voor een andere keer verdiept u zich er maar eens in, is Mozes wel overleden of wat is er gebeurd aan het eind van zijn leven? En Elia, die ging met die wagens, hè, werd die opgehaald zo de hemel in. Hè. Het oude verbond is er nog een heen nog. Hè. Hij wandelde met God en hij werd niet meer gevonden op deze aarde. Dus als je echt met God leeft en wandelt, dan word je, ik zeg het maar in mijn woorden, één met hem. Hè, dan zul je de dood niet zien, maar het leven. Er klonk een stem uit die wolk en die zei, Gods stem zelf, nou dat is nou mijn zoon, mijn geliefde, luister naar hem. Nou kunt u zeggen, ja dat was Jezus, maar pas het nou gewoon op uzelf toe. Ook God zegt tegen u en mij, joh, jij bent mijn zoon, mijn geliefde, ik heb welbehagen in je, ik heb je lief. Ik had er wel bij willen zijn, ik weet niet of u erbij had willen zijn, ik wel. Bij Mozes, dat zei ik u, gebeurden soortgelijke dingen. Hè? Als u dat voor uzelf een keer wil nalezen, dat verhaal van Mozes, de berg op en dat zijn gelaat straalde, staat in Exodus 34, vanaf vers 29. En er staat, het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, met twee tafelen in zijn hand, weet u wel, die 2x5, 10 geboden. Dat Mozes zelf niet wist dat de huid van zijn gelaat glansde of straalde. Hij had geen spiegeltje dat hij het kon zien. Hè? Maar dat volk, wat intussen volledig van het padje af was geraakt. Hè? Want die had al het gouden kalf gemaakt. Want Mozes de berg op en we zien hem niet meer. Dus hij is er zeker niet meer. Dan denk ik, nou dan leef je wel heel natuurlijk. We hebben de onzienlijke wereld. Dus het contrast tussen die mensen die dat gouden kalf hadden gemaakt en waren gaan aanbidden en Mozes die straalde van Gods heerlijkheid was natuurlijk enorm, hè. Dus wat krijg je dan? Dit, een botsing in de geestelijke wereld, hè. Dat verdraagt zich niet met elkaar. Dus er staat er ook, ze werden bevreesd om dichterbij te komen. Maar Mozes riep ze, ook als u van het padje af bent, dan roept God u, hè. En Mozes begon ze te vertellen wat hij had meegemaakt op de berg. Doe dat nou ook, als u iets bijzonders heeft meegemaakt met de Heer, hou het dan niet voor uzelf. Vertel het dan, dan bemoedig je elkaar mee. Nou, toen Mozes uitgepraat was, toen deed hij maar een doek over zijn gezicht, want ze konden het nog steeds maar met moeite aanzien. En wat ik dan prachtig vind, dat staat in Exodus 34, vers 34... Telkens als Mozes voor het aangezicht van de Heer kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af. Totdat hij dan weer naar buiten ging en dan kon hij weer tot de Israëlieten spreken. Ja, ik vind het een prachtig verhaal. Dus ik dacht, zouden die Petrus, Johannes en Jacobus, toen ze dit meemaakten, zich misschien dat verhaal herinneren? Want al die Joodse jongetjes waren wel netjes Joods opgevoed, dus reken maar dat dit verhaal verplicht onderdeel was van je godsdienstige opvoeding, hoor. Als je gaat stralen van Gods heerlijkheid, ze noemen het ook wel hemelse majesteit, dan gebeuren er allerlei bijzondere dingen. Ik weet niet of u zegt, ja, Ik heb daar wel eens iets van meegemaakt. Zo niet. Je moet er niet forceren, maar sta er wel voor open dat het ook u en mij kan gebeuren. Hè? Als je open staat voor de dingen van de Heer, gebeurt er wat. Als u zegt, dat is aan mij niet besteed, ga ik toch nooit meemaken. Ja, hoe hard wil je de deur dicht houden? Ja. Dat Mozes Gods heerlijkheid zag, weet u hoe dat komt? Omdat hij het gevraagd had. Hij had gevraagd, toon mij uw heerlijkheid, mag ik uw heerlijkheid zien? Dus het is niet onbescheiden als u dat zelf ook vraagt. Volgens mij hebben jullie hier ook dat lied, toon mij uw heerlijkheid, zingen we in een lied. Dan moet je niet gedachteloos zingen, daar moet je even over nadenken. Vind ik dat echt? En zo ja, sta er dan voor open. Verderop in Exodus. Exodus betekent uittocht. Hè? Uittocht uit het rijk van de duisternis van Egypte. En daarna de intocht in het beloofde land. Hè? Dus je hebt altijd uittocht uit het zwarte deel van je leven misschien. En de intocht in Gods heerlijkheid. Dat is ook de goede volgorde. Daar gaat het in Exodus nog wat langer over. Want wanneer maakt dat volk zelf iets mee van Gods heerlijkheid in Exodus op het moment dat ze die tabernakel gebouwd hebben? Want als die tabernakel af is, wat staat er dan in Exodus 40? De heerlijkheid van God vulde de tabernakel. Ik denk dat ze ademloos hebben zitten kijken, wat gebeurt hier? Voor u en voor mij vandaag, u bent gedoopt met Gods geest, zo niet het kan. Ook dat is het begin van Gods bedoeling. Want de bedoeling is dat u ermee vervuld wordt, dat u één van geest wordt. En als u één van geest bent met Gods geest, dan gaat u wel vanzelf stralen van zijn heerlijkheid. Daarom zingen wij in een lied, met uw geest hecht verbonden verder gaan. Dat vind ik ook altijd zoiets moois. Altijd verder gaan, want er is toch geen plafond of beperking bij de Heer. Dus je kunt altijd verder, altijd meer, altijd hoger op, enzovoort. Dat Gods heerlijkheid zich openbaarde bij Mozes, bij die tabernakel. Maar dan komt het nog een keertje terug op het moment dat Salomo de tempel inwijdt. Wat zegt Salomo dan? In die tijd had hij nog een beetje zelfreflectie. Want dan zegt hij, ja, maar hoe mooi dit gebouw ook is. God kan niet wonen in iets wat mensenhanden hebben gemaakt. Daar is hij te groot en te machtig en te bijzonder voor. Daarom begon ik aan het begin met, ik ga proberen u nog verder mee te nemen met Gods heerlijkheid. Maar in de kern, je moet het gewoon meemaken en ervaren. Woorden schieten wel eens tekort. Later, ik loop even door de Bijbel heen, bij Ezechiël, daar staan een paar dingen in. Het volk was zo ver afgeweken van Gods bedoeling dat Gods heerlijkheid de tempel verliet, staat er in Ezechiël. Voor de liefhebbers van Bijbelstudie, lees het maar eens door. Later komt God weer terug. God laat u of mij nooit in de steek, maar als je zelf te ver afgaat van de weg van de Heer, dan kan die u niet meer bereiken. Dus niet omdat hij denkt, nou bekijk het maar. Maar er zijn mensen die de duisternis liever hebben dan het licht, dan kan God er niet meer bij. Maar er is altijd een weg terug. Dus ik heb van sommigen nu een beetje van uw verleden, van sommigen helemaal niet. Ik hoef het niet te weten, maar onthoud één ding, er is altijd een weg terug. Altijd. Voor de mensen die denken, wat de stad, EBV 2024, ik weet niet waar u op let, zo'n plaatje komt. Kan je me even geven, Marijke, zit in de tas. Hier bent u ook gewend natuurlijk verschillende Bijbelvertalingen en wat staat er dan. Dus voor mensen die het nog niet weten, er is een paar maanden geleden nog een keertje een nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling uitgekomen. En dat heet de Evangelische Bijbelvertaling. Het mooie van een andere vertaling vind ik altijd zo af en toe te denken. Oh, ik ben gewend dat dit woord er staat, maar nou staat er een ander woord en dat zet je dan weer aan het denken. Wat zou nou de echte betekenis zijn? Deze bevalt me wel. En wat staat er in die Evangelische Bijbelvertaling? Steeds wanneer iemand zich tot de Heer bekeert, wordt de sluier van hem weggenomen. De Heer zelf is de geest en waar de geest van de Heer is, is vrijheid. En u en ik zeg het maar even naar vandaag, wij zien allemaal de heerlijkheid van de Heer met ongesluierde gezichten. En dan is er geen bedekking meer, dan staat er niets meer tussen u en God in. Dat is te danken aan Jezus Christus, want daarvoor stond er altijd wel iets tussenin, namelijk de zonde. Alsof wij in een spiegel kijken en wij worden naar hetzelfde beeld veranderd, let op, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dat door de Heer de Geest bewerkt wordt. Dus moet ik het allemaal zelf doen? Nee. Moet u zelf wel iets doen? Ja. Namelijk uw hart ervoor openstellen en daarna handelen. En als u zelf alles doet wat u kunt om vol te worden van Gods heerlijkheid, dan doet de Heer de rest wel. Nee, die komt straks. Wat is dat nou? Als u zegt, ik wil God verheerlijken in mijn leven, wat doet u dan? Nou, ik zei aan het begin al voor mezelf twee dingen, hè. Dus geef hem de eer met uw leven, loof hem, prijs hem, we zingen dat in een lied, in gebed enzovoort. Maar ik dacht wel, dan wordt het voor mij nog niet heel veel duidelijker van, dus toch een beetje meer duidelijkheid proberen te krijgen. Dus ik ben toch eens gaan zoeken, staat dat nou vaak in de Bijbel, dat woord heerlijkheid, en in welke context dan? Het woord heerlijkheid staat alleen al in het Oude Testament meer dan 200 keer. Ik heb het niet nageteld, maar ik geloof wel dat iemand dat heeft uitgezocht. Er staat erbij wat het Hebreeuwse woord is, kavut, wat dat betekent. Dan staat er, kavut betekent eer en heerlijkheid, maar ook zwaarte of gewicht. Dan dacht ik, oh, nou wordt het interessanter. Til er niet te zwaar aan, maar neem het wel heel serieus hoe belangrijk het is dat u weet wie God echt is en wat hij wil. Geef iemand het gewicht of de eer die iemand toekomt. He, je kunt voor iets simpels zeggen, nou dankjewel. Maar iemand die, nou Jezus Christus heeft zijn leven voor u gegeven. Hoeveel meer kun je iemand geven? Dus hecht daar het juiste gewicht aan. Er stond ook, dat woordje kavut kan ook betekenen glans of pracht. En dan denk ik, hé, dan zijn we er weer. Dan ga je dus weer stralen van God. Ja, ik zei, ik neem u een beetje mee door de Bijbel. Hè. Dus Exodus en Salomo en Ezekiel. Nou is er nog één profeet waar we hetzelfde over hebben. En er stond iets dat ik dacht, oh ja, even bij de les blijven. Je hebt van die, ze noemen ze dat, kleine profeten. En dat korte stukjes zijn, hè, een stuk of 12 zijn dat er dan, profeten. Dus in Haggai, de profeet Haggai in hoofdstuk 2, daar hebben vertalers boven gezet, de luister van de herbouwde tempel. Want zoals u weet, werd die tempel iedere keer verwoest. Even naar, wat moet ik daarmee rommen, dat verhaal. De duivel en zijn boze geesten proberen altijd het werk van God in uw leven, de tempel van God die in uw leven wordt gebouwd, te verwoesten. Als u dat merkt, dan is het, heet dat, de strijd in de hemelse gewesten om daar wat aan te doen. En ga gewoon weer verder met opbouwen, want we hebben een verwoester. Niet uw medemensen, ook al doen ze onredelijk tegen u, maar we hebben maar één vijand, de duivel en zijn boze geesten. En het opbouwen doet u door uw geloof en door samen met Gods geest verder te gaan. In Haggai 2 Dan zegt Haggai, wie is er in vers 4 onder u overgebleven die dit huis heeft gezien in zijn eerste heerlijkheid? Als ik het even praktisch maak, Haggai was een profeet nadat ze waren teruggekeerd uit die ballingschap in Babel. Dus als hij dit zegt, bedoelde hij misschien wel letterlijk, is er hier nog een hoogbejaarde die nog weet dat er destijds uit Jeruzalem, uit het land Israël naar Babel zijn gegaan, die dat allemaal hebben meegemaakt en die aan het eind van hun leven weer teruggekeerd zijn. En dan vraagt aan die mensen, die dus al een poosje, ik zeg het maar even, meelopen in het volle evangelie. Hè? En wat vind je ervan? Want ze kwamen terug in een verwoest Jeruzalem. Misschien wel in een gemeente die, waar van alles gebeurd is onderweg. Dus als je een poosje meeloopt, dan zou het best kunnen dat je wel eens denkt, hoe nu verder? Hè? Denk ik wel eens, hoe je dat denkt. En dat vraagt je Haggai gewoon. Hoe ziet u het nu? Is het nou als niets in uw ogen? Vraagt hij aan die mensen. Denk heerlijk, legt er zo lekker zo recht voor zijn rapen. En dan zegt hij, nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heer. Wees sterk, Jozua. Wees sterk, vul uw eigen naam maar in. En hij zegt, wees sterk, heel de bevolking van dat land, u allemaal, ik. Zo spreekt de Heer, werk door, want ik ben met u, zegt de Heer van de hemelse legermachten. En dan staat er, en volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok, bij de Exodus, en mijn geest die in de midden stond, wees niet bevreesd. Nou, dat is toch mooi, want ik heb wel eens momenten in mijn leven dat ik denk, ik weet wel dat het allemaal goed komt, maar ik weet nog even niet hoe en wat ik nu moet doen. Dus ik vind het altijd geweldig om dit soort zinnen te lezen en te denken, dat is bij anderen ook wel eens gebeurd. En dan krijg je toch weer zo'n schouderklop dat je denkt, ja, ik zie het weer zitten, ik kan weer verder. Over heerlijkheid. Andere mensen schreven, heerlijkheid, als je het je probeert voor te stellen, is dat iets als Gods heilige aanwezigheid. Nou, als u dat helpt om het te vatten, zou ik zeggen, Gods heilige aanwezigheid. Dat Mozes straalde van Gods heerlijkheid, dat Jezus straalde. Ik dacht, licht verdrijft de duisternis. He, dat is letterlijk zo hier op aarde. Je hebt ook mensen, waarom glimlach ik? Ik hou van taal. Je hebt wel eens mensen van wie je denkt, God is een helder licht. He? En wat wij daarmee bedoelen is, die is op een rijtje, die heeft snel door wat overgaat. Die snapt het, die kan het nog laten blijken ook. U en ik zijn allemaal heldere lichten. Wende maar aan. Hoe helderder uw licht straalt, hoe meer de duisternis weggaat uit uw leven en uit deze gemeente. Dus, ik heb u meegenomen met heerlijkheid bij Mozes, bij Jezus, bij die tempels. En u heeft er wat aan als u zegt, maar die heerlijkheid van God die wil ik ook openbaren in mijn leven. Ik ga het doen, Heer, want als u dit hoort, prima. Misschien hoort u dingen die u weet, misschien hoort u nieuwe dingen. Ik heb vorige week in Den Haag gezegd, sommige mensen vroegen aan mij, zijn jullie nog van het volle evangelie? Hoe kwam dat? Omdat sommige onderwerpen hadden we vroeger meer aandacht voor dan nu. En dan denken mensen, ze zijn een andere koers ingeslagen. Hè? Nou, ik het een beetje zwart-wit zeg. We hebben een tijd gehad dat we achter elke boom een boze geest zagen. Dat hebben we wel een beetje achter ons gelaten. Dus dat is dan anders geworden. En dan denken mensen, geloof je nog in strijd om hemels gewesten? Nou, reken maar. Maar ik wil wel de nadruk leggen op het goede. En ik heb gezegd, voor mij zijn er drie dingen die ertoe doen. 1. Zorg dat je weet waar het over gaat. Dat heet kennis. Maar als u kennis heeft, gebeurt er nog niets. Er gebeurt iets als u zegt, ik geloof het. Dan bent u al een stap verder. Maar wanneer gebeurt er echt iets als u het doet? Als u het toepast in uw leven? De enige manier waarop ik heb leren zwemmen is door het water in te gaan. De enige manier waarop ik heb leren fietsen is door op dat ding te stappen. Dat vond ik nog eng ook. Nieuwe dingen zijn soms spannend. Maar zorg dat u bij kennis bent. Bij kennis komen. Zorg dat u het gelooft. Dat is uw keuze. Dat kan ik niet voor u maken. En handel daarnaar en zet een stap in geloof. Want Petrus heeft helemaal niet nagedacht toen hij Jezus zag in die boot. Kan ik wel over dat water lopen? Als hij daarover nagedacht had, stond hij nou nog aan de kant. Dus die heeft gewoon een stap in geloof gezet. En het ging als een speer. Totdat hij dacht, dat kan helemaal niet. Nou, blub, blub, blub. Dus op het moment dat u een stap in geloof zet, laat u onderweg niet van het pad afbrengen door, dat kan helemaal niet. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Als u de tekst tenminste gelooft. Dus nogmaals, waar gaat verheerlijking over? Over God alle eer en aanbidding geven, diep respect en ontzag voor hem. En laat het blijken uit je leven door dit evangelie niet alleen te kennen, te geloven, maar door het toe te passen. Dan wordt u een mens die in toenemende mate straalt van Gods heerlijkheid. Want dat is Gods bedoeling, hè? Dat wij stralende mensen worden. Blije mensen, mensen die stralen van geluk, van Gods goedheid en van Gods liefde. En dat kan allemaal doordat hij Jezus Christus ons met Gods geest gedoopt heeft. Doordat u ermee vervuld kunt raken. En dat hè, echt met Gods geest vervuld zijn. Ik kan u uit mijn eigen leven vertellen. Dat trekt me zo ver uit boven die dagelijkse dingen waar je van jezelf toe denkt, ik word er moe van, of het gaat me niet over, of wat nu toch weer. Dat weet hier ook allemaal wel. Daarom zegt Jezus, joh, werp je bekommernis nou op mij. Ik zorg wel voor je, hoef je daar zelf niet meer mee bezig te zijn. En dan kan je gaan functioneren zoals God het bedoeld heeft. Een stralend mens, tot een eeuwigheid met hem verbonden door Gods geest die in u woont. Amen. En ik ben dan wel zo'n type die altijd denkt, en dan zoek ik nog een lied wat past bij wat ik verteld heb. En als het mee zit, is het gelukt, begreep ik, toen ik Jannie gisteren belde. Die zei, ja, Barney heeft gezegd, het is allemaal gelukt. Dus als het mee zit, krijgt u nog een lied. Of de film, of het staat in jullie zangbundel. Wat je moet kennen, zo'n gouden oude met een tijdloze inhoud. En daarna geef ik het over aan Antonia. Dus zing dit uit uw hart mee.
Dankjewel, Roel. Voor je eerlijkheid in je vragen. En wat je laat zien van je hart. Om die heerlijkheid duidelijk te maken. Om die heerlijkheid dichterbij te brengen. En heb je dan gehoord wat je net hebt gezongen? U geeft mij leven. Onbeperkt. Heer, door uw geest wordt plan in mij, in ons, verwerkt. Zo werkt dat. En wat is dat dan toch prachtig, die verhalen waarin Mozes de heerlijkheid van God ziet. En waarin Jezus gaat stralen. Wanneer heb je voor het laatst gestraald? Wanneer was er voor het laatst die liefde branden? Dat je dacht, oh, dat kan je niet maken, hè? Maar dat voel je. Dat merk je, daar komt een blijdschap en een vreugde bij die je dan boven de dingen uitteelt. Ja, en dat willen we toch nog meer. Die geest werkend, die woord. En daar willen we in mee voor de komende weken. En heb je dan de vraag van Wilma gehoord? In haar zangdienst? Weet je het nog? Kan je die vraag aan de Heer stellen? En hem ook de vraag laten zijn? En dan komt dat antwoord. Dat geloof ik deze week. Ja, en wat zullen we daar zo op zingen? Bij mij kwam een heel vrolijk lied in me op, 226. Ik weet dat het een kerstlied is, maar dat maakt niet uit. Verheerlijk hem, uw Heer en God. Verheerlijk hem met